Goedemorgen, gemeente. Namens de Kerkraad heet ik u en ieder die elders meeluistert hartelijk welkom in deze dienst in de Maranatenkerk. In deze dienst zal voorgaan kandidaat A.A. Theoute Ridderkerk. De schriftlezing kunt u vinden in Hebreeën 9. Voor de verkondiging zullen twee collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie met als doel Oost-Europa. En de tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen is er een inzameling voor de bouw van de nieuwe toiletgroep bij de consistorie. Tevens vindt u hier de zendingsbussen. Namens de Algemene Kerkenraad delen we u het volgende mee. Vanmiddag is om 3:00 in de Johanneskerk de dienst waarin Hendrik en Mavis Klaver uitgezonden worden voor hun missionaire werk op de Kop van Zuid. Wij willen om hen heen gaan staan en zegenen en bidden om de leiding van de Geest van God. Namens de Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid wordt u hartelijk uitgenodigd om bij deze feestelijke dienst aanwezig te zijn. Na de dienst is er gelegenheid om Hendrik en Mavis de hand te drukken. Op de zondag van eerste paasdag is er weer zingen van paasliederen in het Icasia ziekenhuis. We beginnen om 7:30 met zingen tot ongeveer 8:30. Vanaf 7:15 staat de koffie en thee voor u klaar. Maandagavond om 7:45 komt de studiekring Guido de Bre bij elkaar. Berichten uit de gemeente. Op 28 maart zijn geboren Quincy Peter van Dam, zoon van Hans Peter en Andrea van Dam, en Jolijn Sarah, dochter van Harmen en Suzanne Krabbendam. Tijdens de aannemingsavond gehouden op vrijdag 30 maart heeft de kerkraad onderstaande personen toegelaten tot het doen van openbare belijdenis van hun geloof in de dienst op tweede paasdag. Suzy Joy Anna Plomp, Goerezenstraat 95B, Rotterdam. Gijsbert Cornet, Eben Haezerstraat 88H, Rotterdam. Johanna Buizert, Bommelerwaard 60, Rotterdam. Itzart Dirks, Bilderdijkstraat 170, Rotterdam. Elisabeth Henrike van Horsen, Erasmussingel 80A, Rotterdam. Ruben Laurens Johannes Borsboom, Voordijk 286, Barendrecht. Marlene Cornet Zandé, Eben Haezerstraat 88B, Rotterdam. Marcus Roest, Lodewijk Pinkhoffsplein 55, Rotterdam. Alida Filipina van Kampen, Bourgoensevliet 128, Rotterdam. Johannes Scheper, Randweg 88, Rotterdam. Teuntje Janna Hofland, Buffelstraat 124B, Rotterdam. Alberta Miranda van der Rijden, Pijtkreek 386, Rotterdam. Elbarta Alida van den Berg, Abraham Kuiperlaan 81B, Rotterdam. Teunus Rebel, Stoppelstraat 23, Rotterdam. Wij bevelen van harte aan in uw persoonlijk gebed. We gaan nu zingen lied 461, de versen 1, 5, 6 en 7. O hoogt en diepte looft nu God. Namens de Kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. De gemeente willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 74. En daarvan het tweede vers: herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk door u van ouds verkregen. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen. En ook het 11e en 12e vers. 2, 11 en 12 van Psalm 74. Luisteren we dan nu naar de woorden van Gods heilige wet, de samenvatting daarvan. En zingen we aansluitend het derde vers van Psalm 16. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Het derde vers van Psalm 16. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht, om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te onderhouden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus heeft deze woorden al dus samengevat. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Het is het eerste gebod en het tweede hieraan gelijk is dit. U zult de naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we eens met elkaar een zegen vragen over deze dienst. Grote en barmhartige Heere in de hemel, op deze uw dag mogen we samenkomen in dit huis van gebed om voor uw aangezicht te komen, zoals het volk van Israël in oude tijden opgeroepen werd om voor uw aangezicht te verschijnen en om uw stem te horen en uw zegen met zich mee te dragen. Heer, en daarom mogen we hier bijeen zijn. En het is in uw trouw en goedheid dat u alle dingen in gereedheid gebracht hebt, dat de dienst der verzoening zijn voortgang mag vinden. En er past ook verwondering en dankbaarheid voor de goede gaven die u ons op deze rustdag schenkt. We mogen hier bijeen zijn of meeluisteren voor de kerktelefoon. Heer, en er is onze bede deze morgen of u zelf aan deze plaats verbonden wilt zijn. En dan heeft u het ook beloofd, daar waar het woord open gaat, daar wilt u zelf in het midden zijn. Waar die ene naam centraal staat, daar wilt u het woord met uw zegen bekronen. Heer, en dat is dan ook onze bede. Want als we zien wie wij zijn en hoe we hier opgekomen zijn, de dingen die ons bezighouden, waar we vol van zijn. Heer, we zijn op doorreis. We hebben het gezongen met elkaar. En de Israëlieten, ze konden zich verheugen over die schone erfenis die wachtte, wanneer ze in het beloofde land zou binnengaan. Maar Heer, als we dan in de spiegel kijken en we horen uw wet, wat is dan vaak het leven van alle dag dat de toon bepaalt? Waar we naar uitgaan, waar we vol van zijn, waar we ons druk voor maken en waar we ons voor inzetten. En uw koninkrijk en uw dienst, we hebben het zo vaak gereserveerd voor de zondag. En daarom bidden wij het u dat u bij ons bent en dat u beslag op ons legt, dat we onder dat woord niet uit kunnen komen en dat de zondag met ons meegaat, het verdere van de week. Heren, dat we het beseffen dat we op doorreis zijn en al het goede, de zegening die u schenkt, de vrijheid die we mogen genieten, het samenkomen van de gemeenten en het welzijn daarin. Heren, dat we dat ervaren als tijdelijke gaven, tijdelijke voorrechten die u ons schenkt in weerwil van zoveel anderen. Want juist dat mag ons wel doen verbazen. U maakt onderscheid waar geen onderscheid is. De kerk in de vervolging, plaatsen waar de gemeente ontheemd is, of talloze landen waar mensen elkaar het leven zuur maken en waar burgeroorlog heerst, of op een andere wijze de gemeente niet kan samenkomen, of waar het natuurgeweld zijn slachtoffers eist. En heren, dan mogen we hier in vrijheid, in vrede, onder zoveel goedheid samenkomen. Heren, dat we het gewone van iedere zondag tegelijkertijd niet vanzelfsprekend vinden, maar dat ook vanmorgen die verwondering weer op mag komen, dat u namelijk dat evangelie laat verkondigen van de gekruisigde zaligmaker. Want heren, naar de orde van het kerkelijke jaar, het is alweer de zevende Lijdenszondag, komende vrijdag, goede vrijdag. Ja, goed, omdat er een kruis gestaan heeft. Omdat u in uw zoon de zonde betaald heeft, heren. Dat er dan niets anders overblijft. Wat McChain ook gezongen heeft toen, vluchtte ik tot Jezus naar het heiligend kruis, om onder dat kruis de toekomst in te gaan. Heer, en daarom vragen we het u. Wees met uw Heilige Geest bij ons. Heer, en dat mogen we toch met klem vragen. Zoals een Jacob u niet losgelaten heeft voordat u die zegen meegaf. Want u heeft het gezegd, als kinderen een vader om een brood vragen, dan geven wij geen steen. Dan geven wij geen schorpioen in de plaats van een ei. Hoewel wij die boos zijn, weten onze kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer u. De hemelse Vader zal de Heilige Geest niet onthouden hen die erom bidden. Heer, en dat is ons gebed. Wees bij ons. Neem het zondige en het verkeerde genadig weg, onze gedachten gevangen, dat we hem alleen zullen zien die de prijs heeft willen betalen. Heren, daarom hebben we het nodig. Uw zegen, uw ontferming, dat deze dienst in, ja, werkelijk een eredienst mag zijn, dat uw naam groot gemaakt zal worden. Als we een taak hebben in deze dienst, wees dan nabij, koster, organist. Maar ook wanneer we onze gaven geven, de oppastaken, wat er zoal niet is, mag het een goede dienst zijn. Dit alles bidden en vragen wij u in Jezus' naam alleen. Amen. De schriftlezing voor deze laatste Lijdenszondag is uit de Hebreeënbrief. En ik zeg het maar op voorhand, de Hebreeënbrief is geen gemakkelijke brief. De apostel die kijkt iedere keer terug naar het Oude Testament. Hoe was het toen? Hoe was het toen met de offers, met de hoge priester? En hoe is dat nu in het Nieuwe Testament, onder het Nieuwe Verbond? En dat zet hij iedere keer tegenover elkaar en dat doet hij ook in hoofdstuk 9. En ik lees dit uit de herziene Statenvertaling en daar staat boven hoofdstuk 9, de onvolmaaktheid van offers onder het Oude Testament. En als u dan de eerste paar woorden leest van hoofdstuk 9 vers 1... Nu had ook het eerste verbond, dan staat er in mijn Bijbeltje en in de kanttekeningen zou u dat ook terug kunnen vinden, staat er bij dat woordje verbond een sterretje en er staat onderaan de bladzijde aangegeven de woorden testament en verbond in dit hoofdstuk zijn vertalingen van één en hetzelfde grondwoord. Dus u mag hier ook lezen testament. En juist dat is van belang ook wanneer we het verder, het vervolg hiervan lezen. Hoofdstuk 9 van Hebreeënbrief. Nu had ook het eerste verbond, testament, verordeningen voor de eredienst en het aardse heiligdom. Er was immers een tabernakel ingericht en in het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar en de tafel met de toonbroden. Dat werd het heilige genoemd. Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd. Met een gouden wierookvat en de ark van het verbond die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruik met het manna en de staf van Aaron die gebloeid had en de stenen tafelen van het verbond. En boven op deze ark waren de gerubs van Gods heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwden. Over deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken. Dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten te volbrengen. In het tweede deel echter ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnen. Niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk, dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Deze was een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte, wat zijn geweten betreft, tot volmaaktheid te brengen. Het betrof hier alleen voedsel en dranken en verscheidingen wassingen, vleeselijke verordeningen die opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde. Maar toen is Christus verschenen. De hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken of kalveren, maar door zijn eigen bloed. Voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreiniger gesprenkeld hen heilig tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond, testament. Opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtreding die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwigheidserfenis ontvangen. Maar, immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van het testament, van de maker van het testament, vastgesteld wordt. Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Tot zover de schriftlezing. We willen vanmorgen nadenken over dit gedeelte en dan in het bijzonder de versen 16 en 17. Waar staat immers waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. We willen dus op deze laatste lijdenszondag stilstaan bij het sterven, de dood van de testamentmaker. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst met elkaar zingen van Psalm 6. En daar van het derde vers, mijn ziel gans neergebogen, schrikt voor uw heilig ogen. Het vierde vers, keer eindelijk Heer toch weder, mijn ziel buigt zich terneder. En ook het vijfde vers, 3, 4 en 5 van Psalm 6. Gemeente, de tekst zegt dus vanmorgen immers waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van dat testament vastgesteld wordt. Want het testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Het gaat dus vanmorgen over een testament en over de dood van de maker van dat testament. En de kernvraag die u straks mee moet huis nemen is niet: heeft u een testament? Kijk, ik zie verschillende jongeren zitten. Als ik daar de vragen zou stellen, zo kwam je tegen: ja, heb je een testament? Ja, heb je geen gezelliger onderwerp om over na te denken? Een testament hebben op deze leeftijd. Hoewel, ik sluit het niet helemaal uit. Het is weer even geleden dat ik hoorde van het overlijden van een jonge vrouw. Ze verongelukte op weg naar de werk. En ze woonde al zelfstandig en ja, je zou zeggen nog volop in het leven met alle plannen voor de toekomst. En zo in één keer uit het leven weggerukt. En toen lag er toch een schriftje op haar bureau of waar ze woonde. Daar wil ik begraven worden. En dat moet er op mijn kaart staan. Dat is natuurlijk toch heel bijzonder. Als je begint 20 en je hebt al vastgelegd waar je begraven wil worden en hoe de rouwkaart eruit moet zien. Dat is ook een vorm van een testament. Kijk, die vraag die stellen we vanmorgen niet. Heeft u een testament? Misschien dat de ouderen dat inmiddels wel hebben. En er is natuurlijk op dit terrein ook heel veel wettelijk geregeld. Maar de vraag die we vanmorgen stellen, die moet u ook maar meenemen: staat u in een testament? Ook de jongeren onder ons. Staan onze namen in een testament vermeld als erfgenaam? En in de loop van de wereldgeschiedenis zijn er heel wat mensen geweest die aan de rand van de samenleving verkeerden, nauwelijks rond konden komen en op een gegeven dag bij de notaris moesten komen. Nou ja, wat zou die nou hebben? En dan werd er testament geopend. Een familielid van u, ver weg dan, rijke oom, rijke tante, misschien een wat zonderling persoon. Maar hij of zij heeft jou aangewezen als erfgenaam. En het vermogen komt op jouw rekening. Het heeft het leven soms van mensen bijzonder veranderd, ingrijpend veranderd. Van heel eenvoudig, heel arm, tot even later schatrijk. En dat is eigenlijk het beeld van vanmorgen. Staan wij in een testament, en u begrijpt het allemaal wel, het is de Hebreeënbrief. De apostel vergelijkt telkens het Oude Testament met het Nieuwe Testament. En het gaat in het gedeelte en het tekstgedeelte ook over de dood van de testamentmaker, het sterven van Jezus Christus, die een erfenis nalaat. En Paulus zegt het dan ook, hè, op verschillende plaatsen. Wij zijn erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Onze namen staan in dat testament. En dat is dus de vraag van vanmorgen. Staat onze naam in dit grote testament? Zijn wij erfgenaam? Want daar gaat het over in dit gedeelte. Moet u even kijken naar de tekst, want er staan wat woorden in die misschien wat uitleg behoeven. Vers 17. Want een testament is bindend na iemands dood. Kijk, we begrijpen allemaal de situatie waar de apostel naar verwijst. Een testament dat wordt geopend na iemands overlijden. Dat wil niet zeggen dat er dan een groot aantal volslagen verrassingen naar het licht komt. Dat kan natuurlijk wel. Dat een familie soms opgeroepen wordt. Er is een neef, er is een nicht, er is een tante overleden en u bent erfgenaam. Nou ja, en je hoopt een rijke erfenis te beurt te vallen en de betrokkenen blijkt alleen maar schulden te hebben. Dat kan. Dan is het een geweldige verrassing. Dan openbaart dat testament iets waar u totaal niet op gerekend had. Maar een testament kan ook heel duidelijk zijn dat... Ja, het zat er al lang in dat de vader de zoon zou opvolgen in het bedrijf. En ze werkte al lange tijd samen. En die zoon die had het al eens gevraagd aan zijn vader. Pa, wat gebeurt er nou als je een hartinfarct krijgt? Jongen, dat heb ik allemaal al beschreven. Dat is allemaal al testamentair geregeld. Misschien heeft u zelf ook wel een schriftje thuis liggen dat u zegt... Nou ja, we hebben thuis nog een statenbijbel liggen. Die gaat naar die zoon. Heb ik beschreven, daar weet u ook van hoor. En die parelketting van moeder, die gaat naar die dochter. Is ook beschreven. Dat is dan ook een vorm van een testament... dat geen vernieuwing zal zijn zodra dit testament geopend wordt. Een testament hoeft dus niet vol met geheimen en verrassingen te zitten. Zeker dit testament niet. Het is een duidelijk testament, dat zeg ik er al bij voorbaat bij. Maar wat zegt hier de apostel... Het wordt dus niet dan pas geopenbaard. Nee, het is dan pas van kracht. Een testament wordt immers nooit van kracht zolang de maker ervan nog leeft. Nou, dat kunt u zich ook allemaal wel voorstellen. We hebben een testament opgesteld vanwege de opvolging straks in het bedrijf. Maar u kunt nog zelf steeds aangeven wat u wil en niet wilt. U kunt uw testament, en dat gebeurt soms ook. Ik weet niet of het doorgaans gunstige omstandigheden zijn, ik denk meestal van niet. Op een gegeven moment zie je, ja, die zoon die groeit in het bedrijf en hij zal vader later wel opvolgen. Maar het klikt tussen die beiden niet zo goed meer. De visie van de zoon op het bedrijf is toch duidelijk anders dan dat zijn vader dat voor ogen heeft en... Er komen wat spanningen en vorm wat harde woorden en op een gegeven moment die zoon die dreigt zich toch wat terug te trekken. Ja, maar als hij dan de erfgenaam is. En wat doet de vader? Die gaat opnieuw naar de notaris. Ik herschrijf mijn testament. Wat gebeurt er dan met dat eerste? Ja, dat is over. Het laatste testament geldt. En al is het maar een kleine verschrijving dat hij in plaats van de naam van de oudste zoon de naam van de tweede erin vult. Ogenschijnlijk klein, maar voor de betrokkenen kan het verstrekkende gevolgen hebben. Of al scheurt hij het helemaal kapot en herschrijft hij het totaal, dat maakt niet uit. Het laatste testament, dat is het rechtsgeldige testament. Zodra het dus herschreven wordt, is het oude gedateerd voorbij en het Nieuwe Testament is van betekenis. En als dan de testamentmaker sterft, dan is dat laatste testament van kracht. Gemeente, en dat is nu wat hier speelt in hoofdstuk 9 van de Hebreeënbrief. De testamentmaker is gestorven. Aan het kruis genageld en heeft het uitgeroepen. Het is volbracht, Vader. In uw handen beveel ik mijn geest. En toen is het laatste testament van kracht geworden. En het eerste is voorbij. Heeft God dan een testament herschreven? Ja, inderdaad, en daar gaat dit hoofdstuk over. En nu begrijpt u misschien ook, laten we maar gewoon lezen bij vers 1. Nu had ook het eerste verbond, testament, kanttekeningen kunt u dat gewoon zien, verordeningen voor de eredienst en het aardse heiligdom. Hier in het Grieks staat dus een woord dat je zowel kunt vertalen met testament als met verbond. En dat is voor ons even wat lastig. Hè? Als ik u zou vragen wat is een testament, nou ja, dat is duidelijk een laatste wilsbeschikking. Zo wil ik dat na mijn overlijden gehandeld wordt. Testament. Wat is een verbond? een overeenkomst tussen twee partijen. Als man en vrouw zeg je ja tegen elkaar. Huwelijksverbond. Twee landen besluiten elkaars producten af te nemen. Ik importeer dit van jou, dan moet jij dat van mij verkopen en afnemen. Een handelsverbond. Verschillende landen maken een afspraak. Als één aangevallen wordt, zullen de anderen te hulp schieten. Een oorlogsverbond of verdedigingsverbond, hoe we het ook verder willen noemen. Dat is dus een verbond tussen gelijkwaardige partijen. Daar kent het Grieks trouwens ook een woord voor. U mag het gelijk vergeten. Syntheke. Een verbond tussen twee gelijkwaardige partijen. Maar wat staat hier? U kunt dat verder niet zien hoor, maar als u dat thuis misschien heeft en het Grieks kent. Diatheke. Bijna hetzelfde. Maar dat is dus een verbond tussen twee ongelijke partijen, wat tegelijkertijd een testament inhoudt. Ja, hoe moet ik dat nou eens vanmorgen duidelijk maken? Wel, u weet nog van die aardbeving in Haiti, hè? En tot overmaat van ramp, hè? Duizenden die dakloos geworden zijn, de hele infrastructuur die een beetje in ontwikkeling was, in één klap weggeslagen en de aarde schudde op haar grondvesten, alles in puin. En tot overmaat van ramp nog die cholera-uitbraak ook. Kan het erger? En u ziet die beelden, u leest dat in de krant. En dan zit u hier als rijke westeling, hier in Rotterdam. En u voelt zich begaan met het lot van die mensen. En ja, iedereen helpen daar. Ach, daar is uw hele vermogen ontoereikend toe. Dat kan ook niet. Maar één persoon, u zag misschien het fotootje in de krant, of op een andere wijze, een hulporganisatie, bent u met een jongetje in contact gekomen. Hem, haar, een meisje, die adopteer ik. Ik zal mijn vermogen aanwenden ten goede van hem of haar. Dat beloof ik ook. En u gaat een overeenkomst aan. Je hele leefwereld is in puin. Je ouders zijn weggevallen. Maar ik zal voor je zorgen. Kijk, je blijft daar wel wonen in Haiti. Maar ik zal ervoor zorgen dat je onderwijs geniet. Dat het schoolgeld betaald wordt. Dat je kleding heeft. Dat er een dak boven je hoofd is. Dat je van de voorzieningen gebruik maakt. En vul maar in. Alles wat je ontbreekt, schenk ik, zo je het smeekt. Ik zal je het alles goed maken, wel maken. En als je per ongeluk een keer schade berokkent of anderszins, ik zal ervoor instaan. Dat is een ongelijksoortig verbond. Want ja, dat jongetje die kan alleen maar, ja, die kan alleen maar dankbaar zijn dat er iemand uit Rotterdam, maar je weet nauwelijks waar het ligt, dat er iemand uit Rotterdam zich ontfermt over mij. Dat hij naar mij omziet in de grote nood waarin ik verkeer. Dan hoop ik maar dat die persoon in Rotterdam niks overkomt. Maar ook daar hebben we aan gedacht. En u schrijft dat ook en u laat het hem weten. Als er iets met mij gebeurt, dan zal vanuit de erfenis jouw onderhoud en scholing en alles wat je nodig hebt voorzien worden. En nou merkt u hoe die woorden erfenis, testament en eenzijdig verbond heel dicht bij elkaar liggen. Een rijke weldoener die zich ontfermt over zo'n jongetje in nood. Hem alle goeds toedeelt en ook voor hem zal zorgen wanneer het uiteindelijk uit de erfenis wordt bekostigd. Diatheke. Verbond. Testament. En zo heeft God naar deze wereld gekeken. Als hij daarover gaat nadenken, en dat doen we vanmorgen, dan gaat het je ergens duizelen. Een wereld verloren in zonde en schuld. De aardbeving van de zonde die heeft de schone schepping totaal in duigen geslagen. En de cholera van de zonde heeft zijn diepe sporen getrokken door heel de samenleving. En het staat er op verschillende plaatsen in de schrift. En God zag vanuit de hoogte of er ook maar één was die goed deed. En er was niemand. Hè? Als je er even over nadenkt, geldt dus ook voor u en voor mij, hè? Hoe voorbeeldig we misschien ook zijn en hoe we naar de wijze van de schrift proberen te leven. Er is niemand die goed doet. En in die hele mensenmassa heeft God er één op het oog. Abram, jou zet ik apart. Zoals wij ons ontfermd hebben over dat jongetje in Haiti. Abram, ik zal voor jou zorgen. Ik zal met je zijn. En het zal in je leven aan niets ontbreken. Ik zal voor jou, je kinderen, ook voor je kinderen. Ik zal voor je kinderen zorgen tot in lengte van dagen. De hemel zal zijn regen geven. De aarde zal zijn vrucht opbrengen. De wijnpersbak zal overvloeien. En aan niets zal het je ontbreken. De vijand zal je niet bedreigen. En ik, de Heere, zal met je zijn. Tot in lengte van dagen. En nou zeg ik het met mijn eigen woorden. En mocht me iets overkomen, dan zal je delen in die eeuwige erfenis. Dan zal dat je deel zijn. En eeuwig bij mij. En dat is het verbond. Diatheke. Dat is het testament dat God met Abraham gesloten heeft. Hem te laten delen in die grote zegen. Maar dat testament had één voorwaarde. En eigenlijk kunt u allemaal die voorwaarden zelf wel bedenken ook. Wat zou u zeggen tegen dat jongetje in Haiti, om daar toch nog maar even naar te kijken? Luister goed. Ik zal maandelijks, ja niet 25 euro, maar een heel groot bedrag overmaken. Dat dekkend is voor alles wat er gebeurt, wat alles wat je nodig hebt. Ik zal daarvoor instaan. Ik heb je opgenomen in mijn testament, maar wel één voorwaarde. Ik verwacht dat je goed je best doet op school. En dat je me regelmatig, nou laat ik zeggen, één keer per twee weken zie ik toch wel een mailtje van je. Dat je me regelmatig op de hoogte houdt van de vorderingen, de stand van zaken, de dingen die je bezighoudt, waar je druk mee bent. Ik wil gewoon meeleven. Regelmatig wil ik dat horen. En ik verwacht dus dat je goed je best doet. Dat is toch billijk? Dat er iets van die dankbaarheid, zo'n... Ja, dat jongetje kan niet anders. Andere kinderen gaan we voorbij. En mij heeft hij uitgekozen. Dan kan er toch alleen maar iets zijn van een verwondering en dankbaarheid waarom die weldoener in Rotterdam naar mij omziet. Nou, dat heeft de Heer nu ook aan Abraham gevraagd. Abraham, ik heb jou uitverkoren. Met jou heb ik een verbond gesloten. Ik zal je laten delen in de erfenis. Maar één voorwaarde. Ik zal iets van die dankbaarheid, iets van de verwondering in je stem moeten horen. Laat ik het anders zeggen. Abram, onderhoud mijn geboden. Wandel in mijn inzettingen. Doe mijn rechten en mijn verordeningen. En je zal leven. Eeuwig leven. Ga dus in de weg die ik wijs. Stukje dankbaarheid. Ja, maar als ik dat nou vergeet, heren. Als het niet lukt om die dankbaarheid op te brengen, zoals ik heb mijn dag niet vergeten het en ik ben een keer boos omdat er iets gebeurd is, of ik vergeet het. Ik zondig tegen uw geboden. Schrapt u mij dan uit uw testament? Wilt u dan niets meer met mij van doen hebben? Wordt dan het verbond verbroken? Nee, zegt de Heere. Abraham, als jij daar spijt van hebt. En je kinderen, je kleinkinderen, het volk van Israël, als ze er spijt van hebben, ga naar de priester. en de priester zal voor je offeren. Ga naar het heiligdom en breng een lam ten brandoffer. Ga naar de hoge priester en hij zal één keer in het jaar heilige der heiligen binnengaan om verzoening te doen voor al je schuld. Al die verordeningen, die beschrijf ik in mijn testament, in mijn verbond met jou. Als je echt berouw hebt en je gaat naar de priester, je gaat naar de tempel, je gaat naar de hoge priester, dan zal ik je vergeving schenken en dan blijf jij in mijn verbond. En nu begrijpt u wat vers 1 nou betekent. Nu had ook het eerste verbond, het eerste testament, verordeningen voor de eredienst en het aardse heiligdom. Dat stond vol met bepalingen hoe wij moeten leven om met God in het reine te komen en te blijven. En de apostel die somt het op. Je had een tabernakel met toonbroden en het heilige en daarachter nog een voorhangsel met het heilige der heiligen, waar ook weer allerlei voorwerpen stonden. En daar zegt hij er nadrukkelijk bij, over al deze dingen zullen wij nu niet van stuk voor stuk spreken. Ik laat dus de betekenis verder rusten. Maar het waren allemaal bepalingen van dat oude verbond. Als wij ons komen te begaan, dat we naar de priester gaan en die priester offeren en de verzoening met God bewerkt worden, opdat wij in dit verbond blijven staan. Zo had het oude, het eerste verbond, het eerste testament. Ja, het gaat hier ook over het nieuwe verbond. Want de apostel die schrijft het in vers 15. En daarom is hij, Jezus Christus, middelaar van het nieuwe verbond. Het nieuwe testament. God heeft dus het testament herschreven. Wat is er dan gebeurd? Ja, ik hoef het u eigenlijk niet te vragen, hè? Wat is er gebeurd? Nou, het volk van Israël heeft het Gods geboden onderhouden? Nou, u weet het, nee. Gingen ze nog op de grote verzoendag naar het heiligdom omdat de priester in zou gaan in het heilige der heiligen? Ja, een paar wel. Het zal er best wel zwart van de mensen hebben gestaan, maar de meesten niet. Ach, dat heiligdom. Is het God wel geweest die ons de regen gegeven heeft? Misschien is het Baal wel geweest. Dat is een klap in het gezicht. Moet eens voorstellen, dat jongetje in Haiti, maandelijk zorgt u voor hem. U doet alles, hebt alles voor hem over. En wat zegt dat jongetje? Die weldoener in Rotterdam. Ik weet heel niet of die er is. Kan mij het schelen. En u proeft ook geen spoortje meer van betrokkenheid. En via via komt u erachter. Hij is zijn best doen op school. Hij spijbelt. En hij zet zich er helemaal niks meer voor in. Hij vindt het een goudmijntje om zo alles maar toegeschoven te krijgen. En och, hij leeft voor het vaderland weg. Nou ja, u probeert hem toch te bereiken. U stuurt hem eens een mailtje van, joh, wat hoor ik nou via via? Is dat echt zo? En de antwoorden zijn keer op keer teleurstellend. Het is echt zo. Hij lacht u vierkant uit. Het kan hem ook niets en niets meer schelen. Nou, ik hoef eigenlijk niet te raden vanmorgen. Wat zou u dan doen? Wat zou ik dan doen? Gewoon wij mensen hier onder elkaar, wat doen wij? Ja, herschrijven dat testament. Dan stoppen we er toch mee. Zouden wij iemand van alle goeds voorzien die ondankbaarheid en rebellie voor tegen in de plaats stelt? En we stoppen ermee. We kappen ermee, zoals we dat hedendaags zeggen. En herschrijven het testament. Einde verbond. Israël ging diezelfde weg op. Ze spotten met de profeten, door God gezonden. Ze keerden de Heere de rug toe. En de maat is vol en de Heere laat het bij monden van Ezechiël al zeggen. U kunt dat lezen, Ezechiël 16. Dan zal ik een nieuw verbond maken. Ik zal een nieuw testament schrijven. Zo kan het niet langer. En nou doet de Heere iets. Ja, en ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Want wat u en ik zouden doen, dat is duidelijk. Uit dat testament met zo iemand. Weg ermee. Niets meer mee te maken. En God herschrijft dat testament ook. Hij pakt bij wijze van spreken weer een pen en papier. En wie wijst hij als erfgenamen aan? Of laat ik het anders zeggen. Wat bepaalt dat nieuwe verbond, dat nieuwe testament? Eén naam. Jezus Christus. En dat testament omvat eigenlijk alleen maar deze woorden. Wie komt de belofte toe? Wie delen er in die erfenis? Allen die vluchten tot mijn eigen zoon. En die schuilen achter zijn kruis, zijn verzoeningswerk. Die delen in de erfenis. En wat is die erfenis? Dat God ons voor ons zal zorgen. Dat hij ons over deze aarde zal geleiden, zelfs als we straks gaan door het dal van de schaduw van de dood. Ik trek mijn hand niet terug. Ik zal bij u blijven. Ik zal u niet begeven nog verlaten. Of zoals de kerk van alle tijden dat beleden heeft. Wat is nou die grote erfenis? De vergeving van de zonde. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Ik schenk het je alles. Geloof in mijn zoon. En je zult zalig worden. En nou begrijpen we ook, als Petrus daar op het tempelplein staat. Dan zegt hij het ook tegen die schare die voor hem staat. U komt de belofte toe. U komt die erfenis toe. En allen die er verre zijn. Zovelen als er de Heere onze God te roepen zal. Onbegrijpelijk, hè? In plaats dat die mensen wegschrapt omdat ze hebben het keer op keer verknoeid. Maakt hij de kring van erfgenamen steeds groter. Maar alle door zijn zoon. Ieder die tot zijn zoon vlucht. Ieder die in de zoon gelooft. Ontvangt het eeuwige leven. Ja, maar hoef ik dus niet meer met een lam mijn schuld en tekort te belijden? Nee, hij is het lam. Hoef ik dan niet meer naar de hoge priester toe te gaan dat die voor mij? Nee, hij is de hoge priester. Ja, maar moet ik dan niet meer naar die verordeningen en bepalingen van de tempel, het heilige en het heilige der heiligen, dus naar de tempel gaan om? Nee, hij is de tempel, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik die opbouwen. Maar moet er dan toch niet iets zijn van schuld belijden, klein worden voor de Heere? Ja, hoe moet ik dat zeggen nou vanmorgen? Het gaat niet zonder, laat ik dat er direct bij zeggen. Zonder schuldbelijdenis, zonder klein worden, zonder verwondering kan het niet. En toch zeg ik vanmorgen, dat is geen voorwaarde. Want hij kroop daar door het stof in de hof van Gethsemane. En op hem werd die schuld gelegd. Ja, maar moeten er dan niet woorden van dankbaarheid komen? Zonder die woorden van dank kan het niet. En toch hij als de grote dankende hoge priester. Heeft de dank voor zijn kinderen verwoord voor het aangezicht van de Vader. En daarom gemeente, misschien mag ik het wel zo zeggen vanmorgen. Wij zijn hier vanmorgen bijeen in de kerk. Nee, als ik daar naar de tekst kijk. We zijn hier vanmorgen bijeen bij de notaris. En de notaris vanmorgen die opent het testament. En die zegt het tegen u vanmorgen. De testamentmaker is overleden. En nu is dat laatste testament, dat nieuwe testament, dat is nu van kracht. En hij wijst eraan. U komt de belofte toe. En uw kinderen. En alle die er verre zijn. U mag delen in die erfenis. Dus ik mag die erfenis aanvaarden zoals u nu vanmorgen tot ons komt. Onvoorwaardelijk. Ja, die mag u aanvaarden. Ja, maar er moet toch wel iets zijn van geloof in die erfenis. Geloof in Christus. Ja, dat is ook waar. Alleen dan heb ik toch een wedervraag. Wat is geloof? U mag geloof niet zien als een bepaalde activiteit die ik ga doen. Straks stap ik in de auto en dan rij ik naar huis. Hè? Alsof geloven een variant is van autorijden. Van straks koffie drinken. Nee, dat is geloven niet. Weet u wat geloof is? Als u dat zo hoort, hè, die erfenis, dat testament dat geopend wordt en worden aangewezen als erfgenamen, dat je de handen op het hoofd slaat, heren. Ik kan er met mijn verstand niet bij. Dat u mij aanwijst als erfdrager om die erfenis mee naar huis te nemen. Het komende leven tegemoet, heren. Ik kan het niet bevatten, het is te groot voor me. Kijk, dat is nou geloof. De verwondering over het onbegrijpelijke. Dat hij dit voor ons overgehad heeft. Maar kunt u zich tegelijkertijd nu voorstellen, als er nu vanmorgen ook maar de geringste aarzeling bij ons zou zijn. Nota bene, nu die zijn testament herschreven heeft. Eén naam centraal gesteld, Jezus Christus. En alles door hem, uit hem, tot hem. En we zouden toch iets hebben van, ja, het klinkt wel mooi. De aarzeling alleen al. En wat die aarzeling ook mag motiveren. Of dat rechtzinnige motieven zijn. Of dat dat motieven van onverschilligheid zijn. Dat maakt ten diepste niet uit. Maar als er iets van aarzeling is, dan, dat is toch een slag voor de Heer. Dat we hem twijfelen aan zijn woord. Soms denk ik wel eens, zoals de afgelopen dagen, dan ben je zo bezig met dit gedeelte. Wij mensen moeten moeite doen om verloren te gaan. En tegelijkertijd doen we die moeite nog ook. Dat is eigenlijk wel eens het huiveringwekkende van de zonde. Dat de Heer zo dicht bij ons komt. Dit is het testament. U komt de belofte toe. Want we moeten ons één ding realiseren en dat staat ook in de tekst. De testamentmaker is gestorven. Een ander testament komt er dus niet. Er zal niet een testament komen waar de Heer op een gegeven moment zegt, nou ja, hoe het ook is, u komt het allemaal toe. Allemaal, allemaal. Iedereen op deze wereld, welke tijd ze ook geleefd hebben, allemaal komt het goed. Dat testament komt er niet. Want de testamentmaker is gestorven. En in het testament staat die ene bepaling. Geloof in de Heer Jezus Christus. En u ontvangt die grote erfenis. Gemeente, dan blijft er toch eigenlijk niets anders over. Dan in verwondering te kijken naar wat hij voor ons over heeft. Gemeente, wat zou het verschrikkelijk zijn. En de apostel die wijst er ook op, hoor. Wat eerder in het hoofdstuk, in het voorgaande hoofdstukken. Als God nu met zo'n grote zaligheid tot ons komt, hè? Hoe zouden wij ontvlieden op die grote dag, als we op zo'n zaligheid geen acht geslagen hebben. Kijk, het is erg om verloren te gaan voor een rechtvaardige God. Maar het is in en in verschrikkelijk om verloren te gaan voor een barmhartige vader. Die daar zijn kinderen wil laten delen en het eigenlijk toeroept en het vanmorgen ook zegt, u bent bij de notaris. U mag komen, u mag het als het ware in vertrouwen, in verwondering, in het onbegrijpelijke. Die erfenis aanvaarden, Heer, dat u dat mij... En dan kijk ik maar even terug, hoe was het gisteren, eergisteren? Iedere keer weer verzondigd. En ik neem die zonde nog mee naar uw huis ook. En mij doet u delen. Dat alleen maar met de kerk mee gaat zingen, heren. Dat mij die belijdenis te beurt valt, dat mij die erfenis te beurt valt. Dan mag ik het meezingen in de traditie van de gemeente, in de kerk van alle tijden. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Dat is de grote erfenis die komen zal. Amen. Laten we daar ook van zingen. Dat is Psalm 25. Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust den Heer te vrezen, het allerhoogst en het eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het zesde vers van Psalm 25. Laten we samen danken en bidden. Heer in de hemel, zo hebben we het gezongen met elkaar. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Heer, als die grote erfenis straks uitgekeerd wordt. Dat nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Heer, laat daar niemand van ons ontbreken. Heer, dat het woord niet tegen ons zal getuigen. Ik heb u geroepen. Bij de notaris doen verschijnen. En toch een ja gezegd. Geen aanvaarding van de erfenis. Omdat andere waarden hoger geacht werden dan dat u ons belooft. Heer, onbegrijpelijk. En toch, Heer, neem maar voortdurend dat ongeloof en die twijfel en het plaatsen van vraagtekens weg. Want het zit ons in het bloed. Om juist datgene wat zichtbaar en tastbaar is, de klinkende munt van vandaag, hoger te waarderen dan die erfenis die wacht. De vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam, het eeuwige leven, uw trouwe zorg, uw vaderhand die ons wil begeleiden. Heer, als jongeren in de gemeente zich klaarmaken om straks, volgende week, maandag, het ja-woord uit te spreken. Ja, Heer, mag het een ja-woord zijn. Zoals de notaris het vraagt, aanvaardt u die erfenis? Dat ons hartelijk ja is. Heer, dat we ook ja het beamen en ja, met dat woord de toekomst in zullen gaan. Niet omdat het iets van ons is, maar dat we het niet klein kunnen krijgen dat u zelfs dat testament herschreven hebt. En dat u het alles schenkt om niet. Niet onze verdiensten, niet onze inspanning, niet ons berouw, niet onze dankbaarheid, niet ons naleven van uw geboden. Maar alles om Christus wil. Wat bepalen deze dagen ons er ook bij, hoe we misschien zelf vorig jaar of het jaar daarvoor of misschien vele jaren geleden het ja-woord hebben uitgesproken. En wat is het leven van alle dag er soms mee in contrast geweest, hoe we ons ingespannen hebben voor de erfenis van deze aarde. Voor het goud en de glitter van vandaag. Heer, het kan ons zo bezetten, het kan ons zo in beslag nemen en maak het er maar om van ons los. Maak ons er los van dat we op doorreis zijn, dat we het beseffen. Geen blijvende stad hier te hebben, maar leven van het kapitaal dat wacht. Heer, zo wilt u uw gemeente toch onderhouden. En tegelijkertijd als we zien wat het u gekost heeft om zondaren met u te verzoenen, mag dat ook de houding zijn van ons als christelijke gemeente. Als we daar inderdaad de mensen zien in Haiti op de puinhopen van het bestaan. Als we verhoren van de nood in Syrië. Als landen waar burgeroorlogen zijn of mensen ontheemd op de vlucht, de droogte, de honger en wat er ook al niet gebeurt in deze wereld. Heren, dat we daar in onze taak verstaan, onze verantwoordelijkheid. Nee, dat we iets van die liefde mogen doorgeven. U, die ons hebt lief gehad met zoveel liefde dat u zelfs het offer van uw zoon gaf om onzentwil arm geworden. Zouden wij dan van al het gegevene dat we zelf ook ontvangen hebben anderen niet laten delen? Heren, maak ons als christelijke gemeente ook een milde gemeente, een vrijgevige gemeente. Omdat we mogen staan in de welvaart van vandaag. Niet als bezittend, maar omdat we zelf alles ontvangen hebben. Heren, wees zo met het geheel van de gemeente, jong en oud, waar u ons geroepen hebt, de predikant aan deze plaats verbonden stellen tot een zegen, toon hem uw nabijheid, de kerkenraad en het leiding geven. Maar ook in ieder van ons persoonlijk, waar u ons geroepen hebt, dat we op die plaats een lichtend licht en een zoutend zout zullen zijn, heren. Wat verknoeien we vaak veel van dat beeld waar u uzelf in getoond hebt in uw zoon. En dan kunnen we het wel bidden met elkaar. O zoon, maak ons uw beeld gelijk. We blijven zo vaak onszelf. We vergeten zo vaak dat in te leveren en te gelijken op hem, heren. Werk daarom door met uw Heilige Geest en maak ons aan uw zoon gelijk. En doe ons zo leven, hoe het ook zal gaan, met zijn vreugde en met zijn zorg, met zijn voor- en tegenspoed. Zo leggen we ons leven in uw hand, ook deze dienst. Heer, achtervolg het woord, dat het met ons meegaat, het verdere van deze dag ook. Laat ons vanmiddag, vanavond weer samenkomen, opnieuw om uw stem te horen. Dat we als gezegende gemeente weer naar huis mogen gaan in het besef, zonder u kunnen we uiteindelijk niets doen. Neem ons onder uw hoede. Neem weg al het verkeerde en aanvaard alle dank voor de weldaden ons bewezen. Uit genade. Amen. Tot slot willen we met elkaar zingen Psalm 105. Het vierde vers en ook het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. 4 en 5 van Psalm 105. Ga dan heen in vrede en laten we bidden om de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.
Nee, de meest rechtse kastje. De lage kastje. Voor de
grote zaal.
Ja.
Maar het ging nog